proposal.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Yeah. Gemeente Kerkraad heeft voor u de volgende afkondiging. Volgende week zondag gaat in de morgendienst dominee El Geluk uit Rotterdam voor. In de middagdienst dominee A.L. Molenaar uit Ierseke. Morgenavond beginnen de catechisaties. Groep van 12 en 13-jarigen wordt om 6:45 verwacht. De 14 en 15-jarigen om 7:30. En de 16-plus om 8:30. De kerkraad heeft het volgende dubbeltal gesteld in de vacature van ouderling kerkrentmeester. Broeder J. van Dijken, Luisterlaan 5 en broeder J. Voorwinden, Plataanstraat 35. De verkiezing wordt dinsdag 15 oktober gehouden van 7:00 tot 7:30 in het jeugdgebouw. De eerste collecte in deze dienst is voor de diakenen met als speciale bestemming het Shara Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. De tweede is voor de kerkrentmeesters. De deurcollecte is voor het onderhoud van de kerk. En de collecten worden van harte bij u aanbevolen. Zullen we deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere der Heerscharende God van Israël. Die God die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 145 en daarvan het zesde. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 145 vers 6. Doen we belijdenis van het heilige evangelie dat we geloven en daarna zingen van Psalm 86, het derde. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood vindt uw gunst oneindig groot. 86 vers 3. Nadat we in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis hebben gedaan van het heilige evangelie met de woorden van de 12 artikelen. Waar we belijden, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij ook wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Lezen vanmiddag uit het heilig en onfeilbaar woord van God, eerst uit Jesaja 53, daarvan de versen 1 tot 5, en daarna Marcus 1, de versen 35 tot het einde. Dus Jesaja 53, de eerste 5 versen, en daarna Marcus 1, vanaf vers 35 tot het einde. En in Jesaja 53 komt het woord van God als volgt tot ons. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die onze vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Lezen Marcus 1 vanaf vers 35 tot het einde. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. En Simon en die met hem waren, zijn hem nagevolgd. En zij hem gevonden hebbende, zeiden tot hem, zij zoeken u allen. En hij zei tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. Hij predikte in hun synagoge door geheel Galilea en wierp de duivelen uit. En tot hem kwam een Melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën, en tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde strekte de hand uit en raakte hem aan en zei tot hem, ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem en hij werd gereinigd. En als hij hem strengelijk verboden had, deed hij hem terstond van zich gaan en zei tot hem, zie dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon uzelf de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar hij uitgegaan zijnde begon vele dingen te verkondigen en dat woord te verbreiden, alzo dat hij, de Heer Jezus, niet meer openbaar in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste plaatsen. En zij kwamen tot hem van alle kanten, tot zover het woord van God. We willen vanmiddag met Gods hulp stilstaan bij de versen 40 en 41 uit Marcus 1 over de genezing van de melaatsen. We zullen eerst de Heer bidden om een zegen over zijn woord. Almachtig en goede tiere God. Het is maar één woord uit uw mond, Heere, die een melaatse genezen heeft. Eén woord uit uw mond doet wonderen. Een aanraking van uw hand. En een huid die bedekt is door zweren en wonden, is weer nieuw en gaaf. En Heere, zo hebben wij u vanavond nodig. En laat ons bijeengekomen zijn, Heere, in dat geloof in uw almachtige kracht. Dat u de wonden in ons leven met één woord van uw macht helen kunt. Dat u mensen herschept en vernieuwt. Een nieuwe schepping maakt door het woord van uw macht. Heere, daar ben u nog nooit mee opgehouden. En daarmee gaat u door totdat de Heere Jezus zal terugkomen. Want uw huis moet vol worden. Er is nog plaats in de hemel. En daarom laat u het verkondigen, Heer Jezus, omdat uw hart vol is van bewogenheid voor het verlorene. Geef ons vanavond dat hart van u te zien door het geloof. Dat hart dat overloopt van liefde tot een wereld verloren in schuld. Dat hart, wat zoals we zullen horen ook overstroomt van boosheid. Als u mensen ziet in slavernij van de zonde. Als u mensen ziet die gebukt gaan in hun leven onder de gevolgen van onze val. Heere, u bent bewogen in uw barmhartigheid. En u kunt het niet aanzien dat mensen maar door zouden leven en de aangeboden verlossing verachten. Heere, wilt u vanmiddag zo in ons midden zijn door uw woord en door uw Heilige Geest. Dat wij in de spiegel mogen kijken van uw woord. Dat wij allemaal, Heere, zullen zien wie we zijn voor u. Maar ook uit uw mond mogen horen wie u wilt zijn. Voor mensen die buiten u verloren zijn. Heere, ook uw kinderen, die mensen die u hebben lief gekregen, die uit uw mond hebben gehoord van vrede. Ze hebben het nodig, Heere, om het opnieuw te horen. Want u weet hoe in de strijdperk van dit leven de zorgen, de moeite, de strijd met de zonde, de dagelijkse sleur. Hoe in al die dingen, Heere, de troost van de vergeving, de troost van die woorden die u eens hebt gesproken in ons leven, zo ver weg kan zijn. U weet, Heere, hoe uw kinderen gebogen kunnen gaan daaronder dat zij zich opnieuw zo vol van ongerechtigheid voelen. Dat ze in hun leven zien zoveel dwaalwegen. Zo ver ze zijn afgeweken van u de levende God. Van u die God die in hun leven gesproken hebt. En daarom bidden we van u, wilt u opnieuw spreken, ook voor uw kinderen. Dat wij opnieuw met de blijdschap van het evangelie vervuld mogen worden. De troost ervan. En laat het, Heere, voor ons een wonder zijn vanavond. Dat u de zonde vergeeft. We horen het zo vaak, Heere. We horen het zo vaak dat u zondaren aanneemt. En dat u mensen vernieuwt. Maar laat het vanmiddag in ons hart echt een wonder zijn. Dat het ons tot verwondering en aanbidding stemt wie u bent. En dat u dat bent niet omdat we het verdiend hebben. Niet omdat wij naar u gezocht hebben. Maar omdat u in uzelf innerlijk met barmhartigheid bewogen was. Heere, zegen zo uw woord. Leg u er kracht in, want uit ons is geen kracht. Geef, Heer, in het woord alstublieft eenvoudigheid, liefde en bewogenheid. Dat het hart van de Heer Jezus erin naar voren mag komen. Maar wil u ook door het woord, Heer, die mensen die blind zijn voor wie ze zijn. Die melaatsen die helemaal niet doorhebben hoe u hen ziet. Laat ze vanmiddag mogen zien, Heer, in uw woord. En laat ze mogen zien in hun eigen hart. Laat ze het mogen ontdekken, Heer. Dat doet u niet omdat u er behagen in hebt. Maar omdat u ze behouden wilt. Omdat u niet wil dat we doorleven als slaven van de zonde. Heere, wees u zelf in ons midden. Gedenk het geheel van de gemeente. Gedenk aan heren die hier konden zijn en die niet gekomen zijn. Gedenk die mensen die het op deze middag niet nodig vonden om u te zochten. U zoekt hen wel. En u komt met het woord naar hen wel toe. En wil u hen bereiken, heren, door uw woord, die mensen die het links laten liggen. Wil u alstublieft in deze gemeente uw koninkrijk uitbreiden. En geven dat jongeren en ouderen mogen worden aangestoken door de liefde van Christus. En brandende harten. Voor u en voor uw dienst. Liefde tot uw woord. Liefde tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Heer, u hebt gezegd dat in de laatste tijd voordat u komt, de kerk, uw bruid, zal slapen. Zelfs als ze olie in haar lampen heeft, toch slapen. Heer, zijn wij dat misschien? Wil u ons doen ontwaken. Slapende gemeentes wakker maken. Een slapend land wakker maken. En we hebben het allemaal nodig, Heere. Dat u ons door uw Heilige Geest de ogen keer op keer opent. Want de zorgvuldigheden van dit leven, de alledaagse zorgen, kunnen ons zo in beslag nemen. Maar opent u onze ogen, Heere, voor de werkelijkheid van uw woord, voor de eeuwigheid die nabij is. Laat ons door uw ogen mogen zien naar een wereld verloren in schuld. En geef dan ook dat mensen uit de gemeente zich geroepen weten door u om uit te gaan. Of om op de plaats die u ze gaf een leesbare brief van Christus te zijn. Levende getuigen, Heere, geef dat. Dat mensen, jongeren en ouderen, aangestoken door uw liefde, zullen zeggen wie u geworden bent in hun leven. En daar gaat kracht van uit. Als we in alle eenvoudigheid mogen vertellen wie u bent geworden. En dat u zich over ons ontfermd hebt. Heere, wil u door dat getuigenis mensen toebrengen. Gedenk u heel de gemeente. De kerkenraad die hoopt te vergaderen, geef haar wijsheid. Denk u ook, heren, in uw goedheid en in uw bestuur, in uw regering, aan de verkiezing die in deze gemeente gehouden zal worden, dat uw wil zal mogen geschieden. En dat u geeft dat het in het hart van die broeders die het aangaat ook goed zal zijn, dat ze vrede mogen hebben met hoe u het leidt. Heren, laat in deze dingen, als het gaat over de regering van uw gemeente, laat de gemeente vrij zijn, heren, van achterklap, van belangenspelletjes. Maar laat in afhankelijkheid van u in deze dingen op tot u mogen worden opgezien wat u wilt. En laat de knieën gebogen mogen zijn, ook van de kerkraadsleden, om te weten hoe u de gemeente wilt leiden. Heren, laat de mannen van de kerkraad steeds opnieuw door uw liefde mogen worden aangeraakt om zo als één die dient te staan in deze gemeente. Geef hen trouw, heren, als het moeilijk is. En geef dat in de gemeente veel gebed mag zijn voor deze mannen, voor de kerkenraad, voor de vacature. Heren, wil u alstublieft zich ontfermen. En Heere Jezus, zoals we horen dat u ging naar de afgelegen gebieden in Galilea, bidden wij van u. Wilt u in Sint-Philipsland komen? Heere, want als u er komt met uw macht, met uw majesteit, met uw genade, dan wordt het gehoord wat u hebt gedaan. Dan zijn er getuigen, heren, van wie u bent. Heren, wil de hemelen scheuren en neerkomen in overtuiging en in vrijspraak. Ja, die beide. Gedenk, heren, aan uw volk Israël, dat volk dat zo leeft als een lastige steen voor alle volken, waar alle volken zich aan zullen gaan stoten. Zo voortdurend in gevaar van de volken daaromheen. Heere, bewaar uw volk alstublieft en wil u de beloften die er zijn in uw woord gaan vervullen. Want we zien uit, heren, naar de dag dat u uw volk Israël brengt tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Wat een wonder dat u er ook vanavond mee doorgaat om mensen, om heidenen in te lijven in Israël. En laat ons dat altijd mogen beseffen, heren, dat we wilde takken zijn, ingeënt op de olijfboom van dat verbond dat u met Abraham hebt opgericht. En laat ons niet roemen tegen de takken die u er voor een tijd hebt afgekapt. Maar laat in de gemeente veel gebed zijn voor de bekering van uw volk. O Heere, wil vanavond door uw woord licht werpen in ons leven. Want we hebben in het alledaagse leven, dat leven dat morgen weer begint van werk en van school en van het gezinsleven, daarin hebben we u nodig, uw licht nodig, uw vrede nodig in ons hart. Spreek dan, Heere. Geef ons het te mogen horen. En u hebt het gezegd. Neig uw oor. En uw ziel zal leven. Laat ons dan leven, Heere, in het licht van uw gunstrijk aangezicht. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, voorafgaand aan de prediking zingen nog van Psalm 38 en daarvan de versen 5, 18 en 21. 38, de versen 5, 18 en 21. En ondertussen wordt er gecollecteerd.
Thank you.
lezen vanavond Marcus 1, vers 40 en 41. Lezen we nog een keer. Tot hem kwamen Melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën. En tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan. En zei tot hem, ik wil, word gereinigd. Gemeente, vanavond ontmoeten wij een Melaatse. En het is eigenlijk niet om aan te zien wat we zien als hij ons tegenkomt. Een man wiens hele huid bedekt is met zweren, etterbuilen, wonden, uitslag, melaatsheid. Dat is een verschrikkelijke ziekte in Israël die een mens in zijn huid helemaal aantastte. Helemaal bedekt met bloed en pus uit al die wonden. Mensen die door die ziekte ook innerlijk werden aangetast. Hun botten werden daardoor verzwakt. Botbreuken waren het gevolg, veel pijn. Melaatsen werden in Israël gezien als levende doden. Want het gebeurde maar heel weinig dat een melaatse nog weer genezen werd. Eigenlijk niet. Als je getroffen werd door de melaatsheid, dan was het misschien nog wel erger dan de lichamelijke pijn en de jeuk die je voortdurend had, dat je apart moest gaan wonen. Je moest je gezin verlaten, je huis, je dorp en apart helemaal in een afgelegen gebied vanwege besmettingsgevaar, moesten daar de melaatsen gaan wonen, bij elkaar. In een paar krotjes die daar dan ergens stonden in de wildernis. En daar moesten ze zich maar zien te redden. Verstoten van hun familie. Verstoten uit het volk. We zien een melaatse. En een melaatse gemeente is niet net als een andere zieke. We komen in het evangelie ook blinden tegen en doven en lammen. En als we die tegenkomen, dan zegt de Heer Jezus nogal eens, pas er nou voor op dat je niet denkt dat die ziekte het gevolg is van die zonde van die persoon die ziek is. De fariseeën die vragen dat dan bij die blindgeborene, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, waar komt die ziekte vandaan? En dan zegt de Heer Jezus, pas er voor op, want die ziekten zijn niet zo direct een gevolg van hun zonden. Maar bij melaatsheid ligt dat anders in de Bijbel. Melaatsheid wordt in de Bijbel gezien als een direct gevolg van de zonde van die persoon. Er zijn Bijbelse voorbeelden van te over. Denk u maar aan Mirjam, de zus van Mozes. Toen zij in opstand kwam tegen Mozes, toen zei Mozes, ik kan net zo goed als jij, kan ik bepalen wat Gods wil is. Mozes, denk je nou echt alles alleen te moeten doen in dit volk? Ik kan toch ook wel bepalen wat de Heer wil? Toen zij in opstand kwam tegen haar broer, die door de Heer als leider was aangesteld, werd zij ogenblikkelijk met de melaatsheid getroffen als een vloek van God. Ik denk ook aan koning Uzzia. Die koning die zo hoogmoedig werd dat hij zonder een priester en zonder het bloed der verzoening wilde ingaan in het heilige der heiligen. En hij was in het heilige en de priesters riepen hem toe, koning Uzzia, doe dat nou niet, want je kan niet zomaar tot God gaan. Je kan niet als koning, als je geen bloed der verzoening hebt en als er geen priester bij je is, kun je niet in het heilige der heiligen komen. En toen Uzzia het probeerde, werd hij meteen getroffen door de melaatsheid. Denk ook aan Gehazi. In Gehazi's hart, die knecht van Elisa, regeerde de liefde tot het geld, tot het goed van deze wereld. Naaman, de Syriër, was genezen van zijn melaatsheid. En de Aman die had tegen Elisa gezegd, Elisa, ik wil je een grote schat geven uit dankbaarheid. En Elisa had gezegd, nou bedankt. Dat hoeft echt niet. Bedank de Heer er maar voor, want de Heer heeft je genezen. Maar Gehazi die dacht, gemiste kans. We hadden rijk kunnen worden, we hadden veel geld kunnen krijgen van de Aman. En Gehazi gaat er achteraan. En door bedrog weet hij naar Aman zover te krijgen dat hij de schat aan Gehazi geeft. Nou, op die zonde van de liefde tot het geld en van het bedrog wordt ook Gehazi ogenblikkelijk melaats. Dus de melaatsheid in Israël is een vloek van God. Dus ook deze man, het staat er niet bij wat het was, maar ook deze man heeft zijn zonde, waardoor hij nu vol is van wonden, van zweren, van uitslag. Die vloek van God die rustte op de melaatsheid, die kwam er ook in tot uitdrukking dat een melaatse niet in de tempel mocht komen. En niet in de synagoge mocht komen. Die melaatse die werden verstoten van het aangezicht van God. Eigenlijk zei de Heer daarmee, dus tegen Mirjam en Gehazi en Uzia en die andere melaatse, zei de Heer, je hebt zo diep gezondigd. Je hoort niet meer bij mijn volk. Weg uit mijn ogen. Ik wil je niet zien. Je kan er niet meer bij horen. En daarom ben je voor mij onrein. Nu zegt de Bijbel dat de melaatsheid ook een beeld is van wie wij allemaal zijn door de zonde. Koning David bezingt dat in Psalm 51. Als hij gezondigd heeft met Batseba en tegen Uria. De profeet Nathan was tot hem gekomen, had gepreekt. En dan komt David tot overtuiging van zijn schuld. En dan gebruikt hij ook beelden die met de melaatsheid te maken hebben. Dan zegt David, Heere, ontzondig mij met hyssop. En die hyssop die werd gebruikt als een melaatse gereinigd werd. Koning David zegt, Heer, die beenderen die u verbrijzeld hebt, laat die weer van vreugde opspringen. Dus David zegt, ik ben eigenlijk als een melaatse geworden. David was niet melaatse, niet lichamelijk. Maar hij zegt, mijn zonde, de overtuiging daarvan, maakt mij net zo ellendig als een melaatse. Zoals een melaatse zijn botten gebroken worden omdat die inwendig worden aangetast en een melaatse geen kracht meer heeft, zo ben ik ook. Zo ben ik ook nu mijn geweten spreekt en ik tot overtuiging kom wie ik ben voor God. Dus ook u en ik, we zijn melaats tenzij dat de Heer Jezus in ons leven gesproken heeft en we gereinigd zijn geworden, net als deze man. Nee, ik zal vanavond eerlijk zeggen, misschien zijn er wel mensen die denken, ja, ik voel al welke kant het opgaat. Natuurlijk, deze geschiedenis die we lezen in de verzen is geen bekeringsgeschiedenis. Er wordt hier een man genezen. Maar omdat de melaatsheid een uitdrukking is van de vloek van God, ligt er in deze tekstwoorden wel heel veel onderwijs over wat het betekent om tot de Heere Jezus te komen. Want die man, die melaatse, die had wel een echt geloof. Hij had wel een waar geloof, waardoor hij door de nood gedreven tot de Heere Jezus ging. Hij zocht de Heere Jezus. Of toch niet? Als je begint te lezen in vers 40, dan denk je, ja inderdaad, een melaatse zoekt de Heer Jezus. Tot hem, tot de Heer Jezus, kwam een melaatse. Maar daar moeten we niet beginnen, gemeente. En daarom begonnen we ook in vers 35. Waar de Heer Jezus een hele nacht met zijn vader in gemeenschap is in het gebed. Daar op de bergen van Galilea. En daar wordt het hart van de Heer Jezus opnieuw vervuld met bewogenheid tot verloren mensen. Daar wordt het hart van de Heer Jezus opnieuw vervuld met liefde. Tot een melaatse. En hij is daar aan het bidden en dan komt Simon Petrus tot hem, kunnen u lezen in vers 36. En dan zegt Simon, Heer Jezus, ze zoeken u allemaal. Wie is dat? Wie zijn die allemaal? Nou, dat zijn de mensen in Capernaum, in de stad Capernaum. Daar is de Heer Jezus geweest, heeft hij de schoonmoeder van Petrus genezen. En daar was het gerucht zo uitgegaan, zo rondgegaan, dat mensen enthousiast waren geworden en dachten, wij willen ook wel eens wat horen van deze Jezus. Dus Petrus zegt, Heere Jezus, laten we teruggaan naar Capernaum, want ze zoeken u. Ze staan eigenlijk gereed om u te horen preken. Heere Jezus, laten we teruggaan, want daar kunnen u wat bereiken. En dan is het opvallend dat de Heere Jezus zegt, laat ons in de bijliggende vlekken gaan. Laat ons in de gehuchten, in de afgelegen gebieden gaan. Hé, dat is opmerkelijk. Waarom doet de Heer Jezus dat nu? In Capernaum, zegt Petrus, staan mensen, staan hele scharen op de Heer Jezus te wachten, die wel van hem willen horen. Ze zoeken u allemaal. En dan zegt de Heer Jezus, nee, we gaan niet naar Capernaum, maar laten we nou naar die afgelegen gebieden gaan. Dat is dom, zegt Petrus, want daar is niemand. Daar wonen alleen maar een paar arme mensen en de melaatse. Die melaatse die niet meer in de stad mogen komen, die wonen daar in dat afgelegen gebied. Wat moet u daar nou, Heer Jezus? Nou, daar moet ik wezen, zegt de Heer Jezus, want daartoe ben ik uitgegaan, om ook daar te preken. De Heer Jezus is zo vervuld van de bewogenheid tot die mensen die daar leven in hun melaatsheid, in hun ellende, als levende doden. Dat hij zegt, ja, die scharen in Capernaum die me zoeken, die moeten maar even wachten. Ik moet eerst daarheen gaan, naar die mensen die me zo hard nodig hebben. Naar die mensen die leven op de rand van de dood. Daar moet ik heen. Zo is het hart van de Heer Jezus. Hij zoekt het verlorene. En hij zoekt het verlorene altijd door de prediking. Staat ook hier, hij ging daar preken in al die gehuchtjes, in de synagoges en ook onderweg preekte hij. En zo zoekt de Heer Jezus nog steeds door de prediking naar het verlorene. Wij hebben vaak de gedachte van, ja goed, er is gewoon elke zondag twee keer kerk, dat zijn we gewend. Maar hebben we door, gemeente, dat daarachter het hart ligt van de Heere Jezus? Omdat dominees niet zomaar preken omdat het hun beroep is, maar omdat er een heiland is die het verlorene zoekt. En die vanavond komt de Heere Jezus langs in een gehuchtje, in de afgelegen gebieden, in kleine dorpjes, zoals Sint-Philipsland bijvoorbeeld. En daar zegt hij, en daar preekt hij het koninkrijk van God. En daar preekt hij de bekering tot God. En daar komt hij langs, omdat hij zoekt naar het verloren. Daarom preken wij. Dus het initiatief gaat uit van de Heer Jezus. Hij zoekt u. Het heil is uit God. De Heer Jezus is een rondreizend prediker. En dan moeten we wel dit erbij zeggen, in alle eerlijkheid, dat hij daar in die gehuchtjes van Galilea, waar nooit een rabbi kwam, waar hij ging preken, daar kwam hij wel maar één keer. Eén keer kwam de Heer Jezus langs, dat is ook wat. Eén keer hadden die mensen de gelegenheid. Die melaatsen die daar woonden in een soort nederzettingen en die niet daaruit mochten komen ook. Eén keer kwam de Heer Jezus voorbij. En deze melaatsen, die grijpt zijn kans als het ware. Die komt tot Jezus, omdat Jezus tot hem komt. Omdat hij hoort de krachten van het koninkrijk van God verkondigd worden. Omdat het woord zijn hart raakt daarom. Maar de Heere Jezus zoekt hem. Het is aangrijpend als mensen maar één keer in hun leven het evangelie horen. Hoe vaak hebt u het al gehoord? En wat heeft het uitgewerkt in uw hart? Stel u voor dat u in uw leven maar één keer een preek had gehoord. En net zoals hier de Heer Jezus als een rondreizend prediker komt voorbij in Sint-Philipsland preekt. Wat was de vrucht ervan geweest? Van de zomer was die Nijmeegse Vierdaagse en daar stond een predikant langs de kant van de weg te roepen, te evangeliseren. Hij had een groot spandoek. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij riep, hij zegt, mensen bekeer je en geloof het evangelie. 40.000 wandelaars kwamen er voorbij. En vele van hen hebben misschien in hun leven nooit het evangelie gehoord. En liepen zo weer door, dat is aangrijpend. Eén keer, nou zo is het ook hier. En zo moeten wij gemeente ook in de kerk zitten. Hoezo? U bent de volgende week toch ook alweer? Als de Heere Jezus zijn mond open doet en spreekt, ligt er altijd die drang in, nu. Heden, indien ge zijn stem hoort. Zo verhard uw harten niet. Want de Heer Jezus kwam één keer langs dat geheugje waar die mijn laatste woonde. En ook vanavond kan de laatste preek zijn die u hoort, dat kan. Want de Heer Jezus kan van de week terugkomen. Of u kunt van de week overlijden, dat kan. Ook als je 14 bent of 40. Eén keer. Nu. Zegt de Heer Jezus. Nu is mijn hart vol van bewogenheid. Om de verlorenen te preken. Dat er bij God genade is. Nu. En als Christus voorbij komt. Dan zoekt de Melaatse hem. Dan komt de Melaatse tot hem. Dan lees je ook zomaar overheen. Hè? Tot hem kwam een Melaatse. Maar dat is eigenlijk heel opmerkelijk. Want dat mocht niet in Israël. Een Melaatse die moest roepen, Melaats, Melaats. En die moest een grote ratel bij zich hebben, zodat iedereen aan de kant kon gaan. Zodat mensen met een grote boog om hem heen konden gaan, want er was besmettingsgevaar. En dan staat hier, tot hem kwam een Melaatse. Jezus spreekt, Jezus zoekt het verlorene. En dan komt er een tot hem, hoe kan dat nu? Dat mag niet. Waarom laat de Heer Jezus dat toe? Tot hem kwam een Melaatse. Heb u wel eens gevoeld in uw leven dat u niet zomaar tot God kon gaan? Of ben u zoals Uzzia, die zonder priester, zonder bloed, het heilige der heiligen binnen wilde. Deze Melaatse hier mocht ook niet zomaar naar de Heer Jezus. Want hij was besmettelijk. Heb u het wel eens gevoeld in uw leven? Dat u zegt, ik kan voor God niet bestaan. Mijn geweten wordt gekweld door de zonde en de ongerechtigheid. Ja, zegt de Hebreeënbrief, we hebben vrijmoedigheid. Maar hoe dan? Door het bloed van Christus. Daardoor is vrijmoedigheid om toe te gaan tot Gods genadetroon. Maar als wij het bloed van Christus niet hebben in ons leven, dan hebben wij, mogen wij, net als een Melaatse, niet tot hem gaan. En toch wel. Het kan niet. Het mag niet. En toch doet hij Melaatse het. Toch komt hij tot Jezus. Door de nood gedreven. Omdat hij weet. Eén keer komt de Heer Jezus voorbij. Nu moet het gebeuren. Nu moet ik hem hebben. Nu moet hij me redden en me genezen. En zo goed is de Heere Jezus dat hij niet zegt, blijf eens daar jij, wegwezen man, pas nou op dat je mij niet besmet. Maar hij laat het toe. Hij zegt, kom maar. Kom maar met al je ongerechtigheid, met je huid vol van zweren en wonden tot mij. Kom maar. En de Heere Jezus zag de nood van die man. Heb u ook nood? Ik zei het al even, de Bijbel zegt dat u en ik melaat zijn, tenzij wij door een wonder van Christus genezen zijn. Heb u die nood daarvan gevoeld in uw leven? Was er een dag dat u wakker werd en de zweren op uw armen zag? Daarachter kwam ik ben een zondaar. En net als de melaatsen in Israël probeer je te bedekken. Je trekt je mouw wat aan, zodat anderen het niet zien. Maar de melaatsheid was een ziekte, net als onze zonden een ziekte is, die uitbreidt. Binnen de kortste keren zat je er van top tot teen onder. En was je gelaat aangetast, kon je het ook niet meer verbergen. Helemaal aangetast door de ongerechtigheid. Heb u zichzelf zo wel eens gezien? Want als u zegt, nou, waar heb je het over? Wat hebben die dominees toch altijd maar over de zonde? Wat hebben die mannen er toch over dat je als een zondaar tot Jezus moet komen? Als dat zo is, als u die nood niet voelt, als u niet begrijpt wat die melaatse tot Jezus drijft, ja, dan gelooft u het woord van God niet. Net als David. David was ook zo. Toen hij die zonde met Batseba had bedreven en Uria had laten vermoorden, heeft David een jaar lang doorgeleefd. Een jaar lang. Zijn geweten sprak niet. Hij ging gewoon naar de tempel. Hij lag er niet wakker van wat hij had gedaan. Totdat Nathan kwam. En Nathan kwam en preekte en zei, wees hem aan. En zei, gij zei die man. Toen werd Davids geweten wakker. Toen kwam David tot het besef wie hij was. En toen dichtte hij die psalm waarin hij zei, ontzondig mij met hyssop, want mijn beenderen zijn verbroken. In psalm 32 zegt hij dat ook. Toen ik zweeg, heb u mijn beenderen verbrijzeld. En al mijn levenskracht, mijn levenssap verdroogde. Hij had er lang overheen geleefd. Maar toen het woord van God hem raakte, kon hij er niet meer overheen leven. Als het woord raakt, dan kom je tot de ontdekking. Ik ben helemaal aangetast door de ongerechtigheid. Het zit niet alleen in die grote dingen die de wereld doet. Nee, de zonde zit hier in mijn hart. En al doe ik helemaal niet mee met de dingen die de wereld doet. En al ga ik niet mee met mijn vrienden. En al doe ik niet mee in die verleiding. Maar hier van binnen. Een plaag die dodelijk is. Als het woord van God je raakt. Dan kun je het niet meer verbergen. Kijk, er zijn best wel mensen die zijn op zondag wat ernstig. Wat serieus. En dan voelen ze het wel. We kunnen voor God zo als we zijn eigenlijk niet bestaan. Maar het is ook zo weer weg. Door de week, dan merk je niet aan ze dat ze met God te maken hebben. Maar een melaatse die was 24 uur per dag, 7 dagen per week. Getroffen door de pijn, door de jeuk van zijn plaag. En zo is het ook als het woord uw hart raakt. Zo was het bij David ook. Als je overtuigd wordt van wie je bent. 24 uur per dag. O God, wees mij zondaar genadig. Ik kan het niet meer verbergen. De melaatse komt tot Jezus. En hij zegt, Heere Jezus, u kunt mij reinigen. Dat is ook opmerkelijk, dat gebed. U kunt me reinigen. Waarom kwam die man eigenlijk met zijn nood tot de Heere Jezus? Er waren zoveel predikers in die dagen, er waren zoveel artsen en kwakzalvers. Waarom tot Christus? Omdat de Heere Jezus, omdat die man het getuigenis van de Heere Jezus had gehoord. Hij had het horen zeggen daar in Galilea. Zelfs in de afgelegen gebieden was de roem van de Heer Jezus doorgedrongen. Hij had het horen zeggen. Er is een rabbi uit Nazareth die mensen genezen kan. Blinde ogen zijn opengegaan. Lammen lopen. Een man die preekt over bekering en geloof. Een man die preekt dat je bij God vrede kunt vinden. Hij had het gehoord, dat gerucht van de Heere Jezus. Hij had het getuigenis van Jezus. En daarom ging hij toen Jezus langskwam. Waarom gaat u niet met uw ongerechtigheid en uw melaatsheid tot de Heere Jezus? U hebt het getuigenis van God. Wij hebben een getuigenis nog meerder dan dat getuigenis dat die man had. Want die moest doen op wat hij van horen zeggen had. Maar tegen ons heeft God getuigd en gezegd dat zijn zoon een zaligmaker is die volkomen kan zaligmaken. Die het ergste geval van Sint-Philipsland. Als ik nou het woord zondaar noem in Sint-Philipsland. Die man, die vrouw waar iedereen aan denkt. Dat het voor die kan door Christus. Dat heeft God gezegd. Die tot mij komt, zegt de Heer Jezus. Zal ik geenszins uitwerpen. Niemand te lang gezondigd. Niemand te ver doorgegaan in zijn leven. Gij kunt mij reinigen. Ben u zo wel eens tot de Heer Jezus gegaan? Hij zegt, Heer Jezus, ik heb gehoord het getuigenis. Ik heb gehoord in de preek dat u hebt gezegd in uw woord. Dat u ook mij kunt reinigen. Gij kunt mij reinigen. Dat is het geloof van deze melaatse. Dat is wat de hoop doet gloren in zijn hart. Hier is een zaligmaker. Voor wie geen geval te hopeloos. Geen mens te wanhopig is. En daarom gaat hij tot Jezus. Gij kunt mij reinigen. Hé, dat valt ook op. Die man die zegt niet, Heer Jezus, u kunt mij genezen. Hij zegt, Heer Jezus, u kunt mij reinigen. Hij bedoelt natuurlijk ook wel dat hij genezen zou worden door Christus. Maar er zit meer in. Er zit meer in, want dat reinigen, dat betekent dat hij voor de wet van Mozes weer rein zou zijn. Dat hij weer naar de tempel zou mogen gaan, om daar de Heere zijn offers te brengen. Dat hij weer zou worden toegelaten tot het volk van God. Kijk, als hij alleen genezen zou worden, en niet rein verklaard, dan was hij wel van zijn kwaal af, maar dan was hij nog niet rein. En daarom zegt die man, u kunt mij reinigen. U kunt mijn lichamelijke kwaal genezen. Maar u kunt me ook weer herstellen in de vrede met God. U kunt die vloek die er op mij rust, het feit dat ik verstoten ben, dat kunt u ongedaan maken. U kunt mij reinigen. Is dat wat u van de Heer Jezus nodig hebt? Weet hij dat? Heeft hij dat gehoord? Vanuit uw binnenkamer dat u riep. Heeft hij gehoord dat er hier in Sint-Philipsland mensen zijn die gereinigd moeten worden. Die erom verlegen zijn niet alleen dat hun schuld vergeven wordt. Niet alleen dat ze zeggen ik wil niet de straf van de zonde ondergaan. Maar mensen die zeggen Heer Jezus mijn plaag is dodelijk. Dus het gaat, als die melaatse het heeft over reinigen, niet alleen over de vergeving van zonden, maar over dat hij een nieuwe schepping moet worden. Heb het wel eens in uw nood voor de Heere gezegd, Heere, ik moet een nieuwe schepping worden. Mijn hart moet vernieuwd, want mijn verlangens zijn verkeerd. Ik kan zo mijn best doen om goed te leven, maar mijn hart gaat uit naar datgene wat u haat en wat zonde is. Heere Jezus, u kunt mij reinigen. Ik ben helemaal verdraaid en vergroeid door de ongerechtigheid. Mijn hart gaat zomaar uit naar het verkeerde. U kunt mij herscheppen. Is dat uw nood? Want dat is in het ware geloof altijd de nood. Kijk, er zijn veel mensen die zeggen, nou, als ik nou maar wist dat er geen hel was, dan had ik nooit meer de Heer Jezus nodig. Zou ik ook nooit meer mijn gezicht in de kerk laten zien, dan was het goed. Dan was ik tevreden. Maar het ware geloof, wat hij mijn laatste ook beoefent, die zegt, u moet mij reinigen. Ik wil niet alleen weten dat er geen straf meer is, maar ik wil voor u leven. Ik wil voor u rein zijn. Ik wil voor u weer u kunnen dienen en lief hebben. En dat gaat niet. Mijn hart gaat zomaar uit naar het verkeerde. Wedergeboorte is nodig. U kunt het. En die man die zegt, indien gij wilt. Hé, dat is opmerkelijk. Begint die mijn laatste dan toch te twijfelen? Is dat dan toch het ongeloof in zijn hart dat zegt, nou ja, ik weet niet of de Heer Jezus het zou willen. En zo moeten we die woorden niet lezen, ook niet in de grondtaal. In die woorden, indien gij wilt, ligt niet in dat hij zegt, nou, ik weet het nog niet of de Heer Jezus wel bereid zal zijn. En het ware geloof is ook niet dat vertwijfelende dat je zegt, nou ja, misschien. Nee, wat hij mijn laatste bedoelt uit te drukken, dat is, Heer Jezus, u kunt het, u hebt alle macht, dat weet ik, dat geloof ik. En u wilt het ook, mij reinigen. Maar u bent wel vrij. U hoeft het niet te doen. Ik kan u niet verplichten, indien gij wilt, als het u behaagt, Heer, dan kunnen we het doen. U hebt alle macht, dat geloof ik. U kunt zelfs zo'n man, u kunt maken, Heer Jezus, dat mijn huid die helemaal bedekt is met zweren en wonden, weer zo gaaf wordt als van een pasgeboren kind, geloof je het? Dat de Heere Jezus heel uw bestaan, u die vastzit aan een bepaalde boezem zonder geloof je dat Christus je vrij kan maken, een nieuwe schepping. U wiens gedachten zomaar afzwerven, misschien wel onder de preek, naar goddeloze dingen. Geloof je dat Christus je hart kan herscheppen? U kunt het, zegt die man, indien gij wilt. Maar dan heb u gemeente op die Melaatse van Galilea al een streepje voor. Wat bedoel ik? Nou kijk, die Melaatse die moest vragen, Heer Jezus, als u het wilt, dan kunnen we het doen. Maar u iedereen die hier zit, ga ik vanuit, die weet dat de Heer Jezus het wil. Hoezo dan? Heb u het doopformulier wel eens gelezen? Daar staat, als u gedoopt wordt in de naam van de Zoon, dan verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed. Hoor u het? Toen u gedoopt bent, heeft de Heer Jezus al gezegd, ik wil je reinigen, ik wil je wassen in mijn bloed. Ik wil je een nieuwe schepping maken. Ik wil je wederom geboren doen worden. Dat heb hij gezegd. Dat staat aan je voorhoofd verzegeld. Maar het moet wel vervuld worden. We moeten wel tot Christus gaan en roepen, Heere, u hebt gezegd dat u het wil. Doe het dan ook, gelijk u gesproken hebt. Indien gij wilt. De Heer Jezus heeft tegen u allemaal gezegd, ik wil. Ik wil niet dat je doorleeft als slaaf van de zonde. Ik wil niet dat je doorleeft naar het verderf. Ik wil het. En het wordt u gepreekt dat de Heere Jezus wil, omdat zijn hart vol van ontferming is. En het staat op uw voorhoofd dat de Heere Jezus wil en dat hij kan. Dat hij de grootste slaaf van de zonde, die met 1000 ketenen vastzit aan de macht der duisternis, vrij kan maken. Ik wil. Dus als er iemand hier in Sint-Philipsland is, en die zullen er zijn, die niet gereinigd zijn, die niet gewassen zijn, die niet uit zijn mond hebben gehoord, ik wil, wordt gereinigd. Dan is het omdat u het niet wilt, omdat u niet als een melaatse tot de Heere Jezus wilt komen, omdat u het misschien al zo lang bij andere dokters zoekt, omdat u misschien al zo lang uw vertrouwen op anderen stelt, omdat u niet voor hem wilt belijden wie je geworden bent. Omdat je de stand op wil houden. Je mouw uittrekken. Bedekken die zonde. Bedekken. Anderen mogen het niet zien en God ook niet. Maar de Heere Jezus heeft gezegd, kom nou eens mee voor de dag. Kom nou eens mee aan mijn voeten. Buig je nou eens neer en val voor me neer. Want ik wil u reinigen. Hoor het? Ik wil het. Indien gij wilt, zegt de melaatse. En daar ligt toch wel iets in dat ook in het geloof we de Heere altijd vrij moeten laten. U mag inderdaad pleiten op de belofte en zeggen, Heere, u hebt het zelf gezegd dat u me wilt reinigen. En toch moet ik zeggen, al zou u me voorbij gaan, dan kan ik u niets verwijten. Heb u dat wel eens tegen de Heer Jezus gezegd? Al zou u nou nooit meer naar me omkijken, ik kan u niets verwijten, want u bent rechtvaardig. Maar, kijk, en daar gaat het geloof pleiten, maar Heer Jezus, u kunt van uw eigen woord niet af, want u hebt het gezegd dat u wilt. Dat u me een nieuwe schepping wilt maken. Dat u die schuld van mijn zonde wilt vergeven. Hij wil het. Werp u dan aan zijn voeten. Met heel uw melaatse bestaan. Met al die wonden en ongerechtigheden. Met die stank. En die vuilheid. Juist daar grijpt de Heer Jezus die man vast. Juist als die man zegt, Heer Jezus, u wilt het en u kunt het, maar u hoeft het niet. Juist daar strekt de Heer Jezus zijn hand uit en grijpt die melaatse vast. Wat doet u nou, Heer Jezus? Dat mag niet. Besmettingsgevaar. Als je melaatse aanraakt, ben je voor de wet van Mozes ook onrein. Wat hebben we nu dan? Twee melaatse. Twee onreinen. Waarom, Heer Jezus, grijp u die man nou vast? Nou, juist daarom, gemeente. En daar ligt een evangelie in, dat Christus zijn hand uitstrekt en hem aanraakt, omdat daarmee de Heer Jezus zegt, man, man, die vloek die je draagt. Dat je gebogen gaat onder de melaatsheid. Dat je een vijand van God bent en niet naar de tempel mag en hier leeft als een verstoten. Die vloek, die neem ik op mij. Die draag ik ook. Je krankheid, je plaag. Dat de wet van God jou veroordeelt. Want die melaatsen waren door de wet als onrein veroordeeld. Dat ga ik ook dragen. Daarom grijpt de Heer Jezus hem vast. Om te laten zien, ik draag je vloek. Ik deel erin en ik zal eraan ten onder gaan. Dat hebben we gelezen dat de profeet Jesaja het uitroept. Hij was van God geplaagd. En daar wordt dat woord gebruikt van mijn laatste, geplaagd met een plaag. Onze krankheden heeft hij op zich genomen. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij neemt de vloek op zich. De Heere Jezus laat zich door uw zonde, gemeente, besmetten. Besmetten. Hij raakt u aan. Waarom doet hij dat? Innerlijk met barmhartigheid bewogen. De Heere Jezus keek met ogen vol liefde naar die man en hij zag die man lijden. Onder de vloek. Daarom zegt de Heer Jezus, ik draag je vloek. Innerlijk, met barmhartigheid, bewogen. Als we die woorden in de grondtekst zien, staat er eigenlijk iets heel opmerkelijks. Dan moeten we even meelezen. Daar staat, Jezus met boosheid innerlijk bewogen. Hoe kan dat dan? Is de Heer Jezus dan boos op die man? Nee, dat staat er niet. Maar Marcus schrijft Jezus met boosheid, met een barmhartige boosheid bewogen. Die boosheid, dat wil zeggen dat de Heer Jezus die man aanziet, die vol van pijn is. Die krom loopt vanwege zijn botbreuken. Die daar leeft als een verstoten, als een levende dode. En dan wordt er in het hart van de Heer Jezus zo'n boosheid wakker. Niet tegen die man. Maar tegen die zondemacht die die man in zijn greep houdt. O, de Heer Jezus wordt zo ontzaggelijk boos. Tegen de macht van de duisternis, die mensen als slaven meevoert naar het verderf. En ik preek u vanavond een boze Jezus. Omdat hij bewogen is met verlorenen. Omdat hij met u bewogen is en u lief heeft. Daarom is hij boos. Hij wordt er zo ontzaggelijk boos van. Als hij ziet dat mensen door de mammon worden meegedreven in een leven vol van lusten en straks verloren gaan. Hij wordt er zo ontzaglijk boos van als hij ziet dat jongeren in de greep zijn van de macht van onreinheid, van de machten van muziek. Dat ouderen in de greep zijn van de macht van het ongeloof. Hij wordt zo boos omdat hij die mensen lief heeft. Omdat hij die melaatse behouden wil. Omdat hij geen lust heeft in je dood. Maar daarin dat je door hem gereinigd wordt. Hij wordt boos. Uit liefde. En zo boos en zo bewogen. Dat hij die man vastgrijpt en hem aanraakt en zegt, dan zal ik die vloek dragen. Dan zal ik eraan ten onder gaan. Dan zal ik de gevolgen van de zonde op me nemen. Ja, maar nu hebben we die melaatse. En nu hebben we de Heer Jezus die melaatsheid, die onreinheid ook op zich neemt. Wat hebben we dan eigenlijk? Twee melaatse. Wat heb je daar nou aan? Zo zijn er ook mensen die zeggen, ja, het zal allemaal wel goed komen, want de Heer Jezus is toch gestorven. Maar u begrijpt wel dat die melaatse, die had er op zich niets aan dat de Heer Jezus ook de melaatsheid, de vloek op zich nam. Maar wat hij nodig had, was dat de reinheid, de vrede, het leven van de Heer Jezus tot hem kwam. En dat moest wel in die weg dat Christus voor zijn vloek zou sterven. Maar dat moest wel gebeuren. En wanneer gebeurt dat? Door het woord. De Heer Jezus zegt, ik wil, word gereinigd. En die man is terstond rein, genezen. Zijn wonderweg. Zijn zweren weg. Zijn huid weer zo gaaf als van een pasgeboren kind. Door het woord gereinigd. Door het spreken van de Heer Jezus. Daardoor deelt de Heer Jezus zijn leven, zijn vrede, zijn genade uit. Aan melaatsen onder de vloek. Aan melaatsen die door God verstoten zijn. Waarom? Hij is van God verstoten. Hij is van God vervloekt geweest. Hij heeft de straf gedragen. Daarom kan hij zeggen, ik wil, word gereinigd. En de Heer Jezus lijkt in zijn spreken precies op zijn vader. Toen zijn vader zei, er zij licht. Toen was er licht. En als de Heer Jezus zegt, word gereinigd. Dan ben je rein. Dan word je zomaar een nieuwe schepping. Dan bekijk je met beven je handen en dan zie je, waar zijn ze dus weer? Ze zijn weg. Waar is de ongerechtigheid? Weg. Waar is mijn schuld? Weg. Waar is mijn liefde tot de zonde? Weg. Uitgedoofd door zijn liefde. Zijn spreken is met macht. Zodat u niet anders kunt dan geloven. Zodat u niet anders kunt dan u overgeven aan hem. Heb u zijn stem gehoord, gemeente? Ik bedoel geen hoorbare stem of visioen. Maar dat het woord in uw leven zo'n kracht deed. Dat u een nieuwe schepping werd. Gereinigd door de man van smarten die uw vloek op zich nam. Heb u zijn stem gehoord? Want we kunnen er niet mee toe om te zeggen, ja, het is toch allemaal gebeurd. Hij heeft de vloek op zich genomen. Ik wil, word gereinigd. Kwam u erachter dat u melaats bent en heb u zich zo aan hem uitgeleverd en zijn woord gehoord, zomaar onder de prediking, zomaar in het lezen van de Bijbel. Maar de Heilige Geest kwam erin mee en je ogen werden geopend voor de heerlijkheid van de Heer Jezus. En je hart ging uit tot hem, je liefde tot hem. Zijn woord, zijn stem gehoord. Mijn schuld vergeven. Een nieuwe schepping. Geruild met Christus. Hij de vloek van die melaatse man. En die melaatse gereinigd door het woord van Christus. Heb u zijn stem gehoord, gemeente? Want daar komt het op aan in ons leven. We kunnen elkaar wel zalig spreken. We kunnen ons geweten wel sussen. Maar we komen eens de Heer Jezus tegen. En dan komt het erop aan dat Hij in dit leven heeft gezegd, word gereinigd. Ik heb u lief gehad, een eeuwige liefde. En daarom laat hij preken. En daarom zoekt hij u door het woord. Opdat het woord kracht zal doen. Want het hart van de Heer Jezus is erop uit. Om u te raken met zijn liefde. En daarom moet je zijn als het woord uitgaat. Daarom moet je je Bijbel lezen. Nee, niet als een wet. Niet als een wet. Maar als je nou melaats bent, gemeente. Zou je dan de gelegenheid dat Jezus voorbij komt. Niet aangrijpen om tot hem te gaan. Kom, gemeente. Tot de Heer Jezus. Hij kan u reinigen. En op uw voorhoofd staat geschreven dat hij het wil. Ongeacht wie je bent, waar je ook aan vastzit, wie je ook bent als niemand je ziet, welke ongerechtigheid, boosheid, verslaving in je leven, hoogmoed en trots er in je leven ook heersen. Hij wil u reinigen als door een wonder. Want hij spreekt met macht. Kom, leg u neer aan zijn voeten. En hij spreekt, hij heeft het zelf gezegd, doden en levende doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Is zo eenvoudig, dat door het geloof in het woord dat hij spreekt, door zijn stem daarin te horen, ik gereinigd word. Is zo eenvoudig dat ik me in die vuile Jordaan moet onderdompelen? Naaman kon er niet tegen dat het zo eenvoudig was. En toch ging die kopje onder en werd gereinigd. Hoor dan het woord van de Zoon van God. Die het gezegd heeft en het nog met kracht in uw leven wil zeggen. Ik wil, word gereinigd. Amen. Psalm 51 vers 4 zingen wij 51 vers 4. Enig wij met dank zijn. Getrouwe ontfermer, heb dank voor dat wonder dat u met één woord van uw macht geneest, reinigt, overzet van het koninkrijk van de vorst der duisternis in het koninkrijk van uw Zoon. Heere, laat het vanavond gebeurd zijn, laat uw woord vrucht dragen, om hoogmoedigen te ontdekken aan hun melaatsheid. En de melaatse vrij te spreken. O geef, Heer Jezus, dat wij vanavond iets hebben mogen zien van uw hart. Zo ontzaglijk vol van liefde tot het verloren. Zo ontzaglijk vol van boosheid over de zonde. En hoe zou het dan kunnen, Heer, dat wij genade ontvangen hadden en toch doorleven in de zonde. O, wil het ons dieper leren, hoe verachtelijk, hoe walgelijk de zonde is in uw oog. Hoe verschrikkelijk het is om een slaaf te zijn van de macht der zonde. Heere, heb dank dat u uw woord deed uitgaan. En dat u het spreekt, Heere. Ik wil. Word gereinigd. Laat dat woord met ons meegaan. In onze gezinnen besproken worden en in ons hart overdacht. Geef dat u ermee lastig gevallen wordt in de binnenkamer. Dat zondaren uit Sint-Philipsland u zeggen, Heere Jezus, gij kunt mij reinigen. En u hebt gezegd dat u het wil. Spreek dan een woord en mijn ziel zal leven. Heere, zegen zo uw woord en verzoen wat daarin uit ons was. Gedenk het geheel van de gemeente, Heere. En geef dat het woord zo'n kracht mag doen. Dat het in Sint-Philipsland gehoord wordt. Deze was dood, maar hij is gevonden. Hij is weder levend geworden. Heere, laat de harten van uw kinderen vanavond geraakt mogen zijn. Door de verheuging van het evangelie. Dat er een God is. Die mij laat zijn reinigt. Heere, heb dank voor uw woord. Ga met ons mee in deze week, Heere. Leer ons dag voor dag dat we u nodig hebben. Heb dank voor uw goedheid. Die u betoont in de Heer Jezus Christus. En dat u daar nog nooit mee bent opgehouden. Maar nog altijd spreekt. Want Heere de wereld zegt. Dat u dood bent. En zelfs in de kerk zijn er mensen die zeggen dat u niet leeft. Maar als u in ons leven gesproken hebt. Dan is dat heel zeker. Hij leeft. Geef Heere. Dat vele jongeren. En ouderen in deze gemeente levende getuigen mogen worden van een levende heiland. In Christus naam. Amen. 103 vers 2 is onze slotzang. 103 vers 2. Om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht aan ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve vrede. Amen.